Wat een heerlijke liederen hebben we al gezongen. Eerst allemaal goedemorgen. Fijn dat ik hier weer mag zijn. En ik heb maandag voor een week zat ik op de fiets. Hadden we een koude noordenwind. En toen zat ik op de fiets en denk, want ik moest naar de vergadering. En ik, oh, de wind is toch kouder dan ik dacht. Want dan loop je in je blouseje. En ja hoor, s'avonds, ik kom thuis. Ik denk, nou, of het daarvan is, dat weet je nooit natuurlijk, want het kan ook een virus zijn. Maar goed, 14 dagen en dan, dus ik loop nou met zo'n, en dat is altijd een teken dat je dan in je keel hebt, dan loop je met zo'n dingetje. Maar dan, het grootste probleem is met zingen. En dan zie je toch dat zingen op je keel aankomt, want zo gauw ik ga zingen, maar ja, hou je mond nog maar eens dicht met zulke eerlijke liederen. Dat is een hele toer, hè. Maar spreken, dat gaat wel goed. En, maar goed, het is ook wel eens leerzaam hoor. Dat je een beetje, als je wat minder zingt, laat je veel, dan luister je veel beter. En dan denk je, wat hebben we ook een heerlijke liederen. Hè? Waar ga ik het vanmorgen over hebben? Nou, eigenlijk over wat Rob als inleiding mee begon. En dat gaat over rust. Ik wil vanmorgen hebben over de rust van God en de kenners die weten, dat komt uit Hebreeën. En het is een belofte, rust van God. Ingaan in de rust van God is een belofte. En dan kun je de vraag stellen, hoe kom ik tot rust? Hoe kom ik tot die rust? En dat is een vraag die heel veel mensen stellen, want we zien het steeds eigenlijk onrustiger worden. Vroeger dan keek je naar één televisiebeeld en nou gaat er een balk onderdoor en je ziet, je ziet wel zes dingen tegelijk. En ik heb wel eens op een portier gelet. Hè, vroeger dan moest misschien een portier of een brugwachter, die had één, nou, zijn brug moest open en dicht. En dan werd er wel eens een geintje over gemaakt. Zo'n man die kan wel 100 jaar worden. Hè. Maar als je nu ziet hoe dat allemaal gaat, dan, het is allemaal schermen. En er zijn metertjes in. Ze moeten ontzettend veel moeten in de gaten houden. En dat zie je bij de kinderen ook met waar ze, de spelletjes die ze doen, dat is flits, flits, flits. En misschien is er ook iets dat we lijkt ook langzamer wat ouder wordt, maar het gaat wel allemaal steeds sneller. En je moet je best doen om daar aan mee te doen. Wat is rust belangrijk? Veel mensen zoeken het en dan wordt het in de vakantie gezocht. Of je met vakantie altijd tot rust komt, is ook nog weer een vraag. Want meestal als wij in de vakantie, dan fietsen we het meest en dan ben je actief en dat is allemaal goed hoor. Het gaat om dat je gedachten veranderd wordt en dat je een stukje ontspanning hebt. Maar het gaat eigenlijk om, hoe krijgen we die rust? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Ik heb twee Bijbels meegenomen, het boek en de NBV, want ik ga drie stukken met jullie lezen en daar heb ik twee Bijbels voor nodig. Waarom heb ik twee Bijbels? Omdat een Bijbel het wel eens een beetje anders zegt. Als ik een stukje lees, nou dan meestal heb ik in de kortste keren een aantal Bijbels om me heen. En denk ik, hoe zegt die het, hoe zegt die het? En dan vind ik gewoon leuk om dat te vergelijken. En ik gebruik dan vanmorgen gewoon dat wat het meest mijn gedachten weergeeft in de vertaling. Ik lees met jullie Hebreeën 4, vers 1 tot 3. En dan lees ik vanaf vers 8 tot 11. Dus Hebreeën 4. En dat is dus vanuit het boek. Hoewel Gods belofte nog altijd geldt, de belofte dat allen zijn rust zullen krijgen, moeten wij ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Want dit goede nieuws, dat God ons wil redden, heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes, maar ze hebben er niets aan gehad, omdat ze het niet geloofden. En dan komt een belangrijke zin, want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan zijn rust. Wanneer krijgen we deel aan zijn rust? Alleen als wij God geloven, kunnen we deel krijgen aan zijn rust. Ik ga naar vers 8. Jozua heeft het volk niet in die rust gebracht. Als dat zo was, zou God niet veel later hebben gezegd dat het nu, in andere vertalingen staat heden, dat het heden de tijd is om deel te krijgen aan die rust. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij er ook voor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Hebreeën, wat een prachtig boek. Als je van de zomer zegt, ik wil nog een boek lezen, welk boek zal ik nou eens lezen? Ik zou zeggen, lees maar eens Hebreeën, want dat is gewoon een geweldig boek. Ja, natuurlijk, de andere boeken zijn ook geweldig. Ja, maar datzelfde zou ik over Lucas kunnen zeggen, als je met Lucas bezig bent. Maar eigenlijk heeft iedere kleur is op zich mooi. Iedere schrijver van een boek laat de kleur zien van de veelheid, de verscheidenheid van God. Maar Hebreeën heeft toch altijd een speciaal plekje in mijn hart, want het laat zien wie de Heer Jezus is. Dat hij op de troon van God zit, hij zit aan de rechterhand van de troon. Het laat zien, eigenlijk is dat de inleiding van het boek, Jezus is hoger, Jezus is meer. Meer als de engelen, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, meer als Mozes. En hij is van een andere orde, zijn priesterschap is van een andere orde, van Melchizedek. Maar wat ook het boek Hebreeën een paar keer noemt, dat zijn waarschuwingen. Hoofdstuk 2 begint er al mee. We moeten aandachtig luisteren naar de waarheid die we hebben gehoord, anders raken wij ervan vervreemd. Ook weer zo'n leuke andere vertaling, de NBG die zegt, opdat wij niet afdrijven. Dus je kunt afdrijven, je kunt weggetrokken worden. Er kan zoveel prikkels naar je toe komen. Ik zei net, hè, dat televisiebeeld wat al 5, 6 verschillende dingen laat zien. En weet ik hoeveel netten we tegenwoordig hebben. Hè? En dan heb ik het nog niet over het telefoontje en over wat Google allemaal te vertellen en weet en heeft. Hè? Er zijn zoveel prikkels waar we mee bezig kunnen zijn. Je kunt daardoor afdrijven. Hè? Het kan zomaar allemaal je huis binnenkomen. Wij moeten aandachtig luisteren, we moeten met de dingen van de Heer bezig zijn, want anders raken we ervan vervreemd, we drijven af. En we hebben net in hoofdstuk 4 vers 1 gelezen, de belofte van God die geldt nog altijd, maar we moeten ervoor zorgen dat we niet achterblijven. Dus dat is een verantwoordelijkheid die bij ons ligt. En in vers 11... daarom moeten wij ervoor oppassen dat we God niet ongehoorzaam zijn zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. En dan staat er in vers 11, laten wij ons best doen. En dat wordt in de NBG-vertaling het woordje beijveren genoemd. En dat is ook weer een geweldig woord, want dat loopt door het hele Nieuwe Testament en door de Bijbel heen. Wij moeten ons beijveren. Kom ik straks nog even op terug. Wat is dan de rust van God? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is dus een belofte, maar wat is het eigenlijk? Nou, ik denk dat je kunt omschrijven een binnengaan in het heiligdom. En ik denk dat, daar kun je allerlei namen op plakken. De een die zegt, ja, maar dan kom je bij het hart van God. Je komt in het heiligdom, daar gaat het boek Hebreeën over. Ik denk, je komt in de aanwezigheid van God. Wat is de rust van God dat je in zijn aanwezigheid komt? Dat je gaat ervaren en steeds meer gaat ontdekken wie hij is en wie hij voor je wil zijn. Dus het kan om je heen nog zo druk wezen, maar als je in de aanwezigheid van God bent, al is er druk, ben je in de aanwezigheid van God, dan komt er rust over je heen. Jozua mocht het volk na 40 jaar omzwerven in de woestijn naar het beloofde land brengen. Het was de tweede generatie. Eén generatie stierf wegens de ongehoorzaamheid, wordt in het boek uitgelegd. De generatie die uit Egypte uittrok, mocht niet ingaan vanwege hun ongeloof en ongehoorzaamheid, vertelt Hebreeën. Maar het waren de twee, we waren er ook weer. Wie mocht er wel van die oude generatie binnenkomen? Jozef, Jozua en Caleb, ja, die mochten binnengaan, want die, en wie waren dat ook, was dat ook alweer? Dat was toen ze als 12 verspieders uittrokken, hè? 10 vingers misschien, getal 10. Dat wat mensen zelf allemaal doen, wat ze met hun handen willen doen, dat is een getal 10. Hè? Maar 2 samen met God. Die mochten binnen gaan. Die hadden geloof. En die konden dus binnentrekken. En als je die geschiedenis op je heen laat werken, een Caleb, ik weet niet hoe oud was hij, 80 jaar of ouder, dat hij zegt, geef mij nog een berg, opdat ik hem mag overwinnen. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar ik word al zo oud en dan ga ik stoppen. Want ja, dan, hè. En dan zeg ik, oh joh, je bent nog lang niet zo oud als Caleb. Hè. Hier Rob, die vertelde dat hij 68 is geweest. En, maar er komt weer een nieuwe uitdaging, je mag deze gemeente weer dienen. Geef mij die berg, opdat wij dat gaan overwinnen. Dat was de mentaliteit van Caleb. Jozua mocht het volk de tweede generatie binnenbrengen in het beloofde land, maar het was niet de ware rust. Het was wel een rust, maar er wordt nog over een andere rust gesproken. Dat wordt hier in hoofdstuk 4 uitgelegd. De ware rust, en dat geldt voor iedereen, dat is als je in Gods aanwezigheid komt. De belofte, er is dus een belofte, maar ook een waarschuwing. Zorg dat je daar niet in achterblijft. Alleen als wij geloven, kunnen we deel krijgen aan de rust van God. Laten we ons best doen, laten we dat beijveren om dat binnen te halen. Een woord wat dus door de hele Bijbel, wat je daar tegenkomt. En eigenlijk, toen ik daar zo over nadacht, zit er best een stukje tegenstrijdigheid in. Aan de ene kant rustig zijn, in de rust in de aanwezigheid van God. En aan de andere kant wordt er dan weer gesproken dat je moet je best doen. Je moet je beijveren. Dus er zit een klein stukje spanningveld in. Krijg ik het nou uit geloof of moet ik er mijn best voor doen? Nou, ik denk, ja, hoe gaat dat in de praktijk? Nou, dat heeft met je levensinstelling te maken. En ik denk dat je, als we het over onze levensinstelling hebben, dat we dan eigenlijk het beste in de psalmen kunnen lezen. Want de psalmen, dat gaat vaak over het leven van alle dag. En daarom heb ik de andere Bijbel meegenomen. En daar lees ik Psalm 147 uit. En dat is, ik lees niet vaak in de NBV, moet ik eerlijk zeggen. Maar hier vond ik deze psalm wel mooi beschreven. Ik lees even Psalm 147. Dus de vraag is, hoe kom ik in de rust? Wat, die rust, dat is de aanwezigheid van God. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Hoe moet ik dat nou invullen? Psalm 147, dat begint met halleluja. Als degene die een NBG meeleest, die zal daarin lezen, loof de Heer. Want dat is de betekenis van halleluja. Maar halleluja, hoe goed is het te zingen voor onze God. Hoe heerlijk hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren. Hij roept ze allen bij naam. Groot is onze Heer en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten. De Heer richt de vernederden op en hij drukt de goddelozen neer. Hef voor de Heer een hymne aan. Zing voor onze God een lied bij de lier. Voor hem die de hemel met wolken bedekt, die de aarde met regen doordrenkt, die het gras op de bergen laat groeien, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf. Niet de kracht van paarden verheugt hem, niet de sterkte van soldaten geeft de Heer vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren en wie hopen op zijn liefde en trouw. Prijs Jeruzalem, prijs de Heer, loof Sion, loof je God. Hij heeft de grendel van je poorten versterkt. Het volk ben in je muren gezegend. Hij geeft je vrede en veilige grenzen. Met vette tarwe stilt hij je honger. Amen. Tot zover lees ik hem. Hij gaat nog een stukje door. De psalm begint dus met een oproep om de Heer te loven. Hoe goed en heerlijk is het te zingen en God lof te brengen. En als ik dan zo'n woord lees, dan denk ik eigenlijk, voor wie is het goed? Het is goed de Heer te loven. Voor wie is het goed? Ik denk het is goed voor de Heer. God wil geëerd worden. En het is goed voor degene die het lofoffer brengt. Want dat doet wat met je. Als je God de eer en de glorie brengt, dan doet het wat met je. Een andere psalm, Psalm 50, vers 23, die zegt: wie een dankoffer brengt, die geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. De NBG-vertaling, die kennen we misschien een beetje, die teksten beter uit ons hoofd. Wie lof offert, die eert mij en hij baant een weg dat ik mijn heil aan hem zal zien. God eren en God lof offert brengen, dat opent een weg voor je. God kan dan heling geven. Hij kan met je aan het werk. Gaan we straks nog wat even over zeggen. Psalm 147 is een lied waar heel veel oude beloften in staan, en wat met een lied en wat met nieuwe woorden wordt vertolkt. Oude beloften in nieuwe woorden. Er zijn psalmen die zeggen: zing de Heere een nieuw lied. En ook dat kan nu nog. De Heer kan een lied in je hart leggen waarin oude beloften, als het ware, wat dan zo in je opspringt en waarin je, ja, dan komt de glorie, komt uit je hart, komt als het ware door de Heilige Geest. Deze psalm die vertelt eigenlijk drie dingen. Het vertelt, dat hebben we gelezen in vers 2, de bouwer van Jeruzalem is de Heer. Hij vertelt dus dat God de bouwer of de hersteller is, vers 1 tot 6. Het vertelt dat hij de voorziener is in het levensonderhoud, vers 7 tot 11. Zelfs die jonge raaf die wordt voorzien als hij zit te piepen. En het vertelt van vers 12 tot 20 dat God bescherming biedt. Wat zijn dat eigenlijk belangrijke dingen? Want als je het even op je eigen leven gaat betrekken, ik weet, God, hij bouwt mijn leven. Hij bouwt en hij herstelt. Hij is mijn bouwer, herbouwer, de hersteller van mijn leven. Dat wat kapot is door het verleden, wat kapot gaat, misschien wat onder druk staat, God is mijn bouwer. Hij vertelt ook dat hij mijn voorziener is. Dan maak ik op vertrouwen. Heer, ik weet, mijn levensonderhoud, daar waar ik ben, wat ik doe, u bent mijn voorziener. En hij vertelt dat hij bescherming biedt. Heer, ik weet altijd, uw engelenwacht is om me heen. Dat is dus een levensinstelling. Hè? Vanuit die psalmen. Als je dat beseft en daar als het ware op je door laat dringen, dan groeit daar vertrouwen uit voort. Elk facet, die drie facetten die in deze psalm eigenlijk uitgewerkt worden, die beginnen met God de eer te geven. Het eerste verzet, heb ik net gezegd, is van vers 1 tot 6. En dat begint dus met halleluja. Als wij gaan beseffen dat hij de hersteller is, dan willen wij God groot maken. Het tweede, dat is dat hij onze voorziener is. Dat begint bij vers 7. En dat is: hef voor de Heer een nieuw lied aan. Een hymne. Zing voor de Heer, hef voor hem een lied aan. En het derde gedeelte, dat hij bescherming biedt, dat in vers 12, prijs Jeruzalem, prijs de Heer, loof Sion, loof je God. Dus elk facet, dat begint in deze psalm met God de Heer te brengen. En toen moesten we dus denken, want dan ga je daar over nadenken, maar wat houdt dat dan in dat ik God in elk facet van mijn leven de eer breng? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie: God de eer brengen heeft ook te maken dat ik besef wie de sturende kracht achter mijn leven is. Als ik God de eer geef, daarmee besef ik dat hij de sturende kracht achter mijn leven is. Dat wat op mijn leven komt, en je zou het ook misschien wel op de gemeente kunnen leggen, dat je zegt: God is die sturende kracht, er gebeuren dingen, maar hoe staan wij daarin? Hoe sta je erin? Als wij gewoon dat vertrouwen hebben in God de eer geven, dan zal hij ons in alles leven. Het gaat om het besef en het gaat om het erkennen. Dat zijn twee dingen. Ik besef het en ik herken het. En dan ga ik God de eer brengen. Heer, u bent de Allerhoogste. U leidt mijn leven. En als wij God de eer geven, dan kan hij meer in ons leven doen. Daar hebben we net gezegd uit Psalm 5, vers 23. Wie het lof offert, wie hem de eer geeft, daar gaat God een weg banen. De bouwer of de steller van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Vers 2. Nou, we zien daar een stukje vervulling van heden ten dagen. Als wij naar Israël kijken, dan zien we hoe de ballingen teruggebracht worden. Van de week keek ik op Facebook. Het was daar een filmpje dat er weer 200, ik meen vanuit Europa, vanuit Frankrijk en zo, dat ze daar weer binnenkwamen en dan wordt daar een hele ceremonie van gemaakt. Ja, mensen met vlaggetjes, er is een hartelijk ontvangst. Dus die ballingen, we zien dat dat weer gebeurt. Dat is één ding. Maar we moeten niet altijd ver weg kijken, want als je dan weer in die psalmen bladert, en toen kwam ik bij psalm 87, en dat vertelt dat het ook voor ons geldt. Volgens psalm 87 is een ieder uit alle volken die de bronnen van Jeruzalem hebben ontdekt, een inwoner van Jeruzalem. En daar zat ik zo over, dus dan moet je wel de bronnen van Jeruzalem ontdekken. De bron van Jeruzalem. Als je die ontdekt, dan mag je weten, ik ben ook een inwoner van Jeruzalem. En toen moest ik denken aan Kennedy. De oudere generatie weet die televisiebeelden nog wel, dat hij bij de muur in Berlijn stond. Berlijn was een oase in een communistisch gebied. En dat was die oase, die was doormidden. De ene helft was communistisch, de andere helft hoorde bij West-Duitsland. Dat was een oase van democratie in een totalitair bewind systeem. En toen kwam Kennedy daar op bezoek en toen zei hij, ik ben een Berlijner, op zijn Duits. Ik ben een Berliner. Ja? Dat is indruk gemaakt. Maar eigenlijk, als wij die bronnen van Jeruzalem ontdekt hebben, wat zeggen wij dan? Ik ben iemand uit Jeruzalem, ik ben iemand van Sion. Ja, amen. Want wij hebben die. Het gaat om die denkwereld. Het gaat om welk systeem, welke levensinstelling laten wij in ons leven toe. En dan kunnen wij zeggen, ik ben een inwoner van Sion. En toen moest ik aan een heel oud lied denken, wat ik als kind geleerd heb, en misschien van jullie ook nog wel. In ieder geval de oudere generatie die kerkelijk opgevoed is, de Filistijn, de Tyriër, hoe is het ook weer verder? En de Moren, toen moesten denken, hé, dat zijn de moslims. Ja, die waren er toen nog helemaal niet, toen die psalm gemaakt werd. Want dat was 600 na de Heer Jezus gebeurd, maar er waren wel Moren zeker. Maar dat was de Filistijn, dat was de vijanden, hè, dat weten we. Maar altijd tegen Israël, de Filistijnen, de Tyriër, de Moren, ze zijn binnen u op Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen, deze en die is daar geboren. Als je die psalm leest, kennen jullie de beruimde de versie die ik noem? Uit 1773. Ja. En dan zegt dat volgende couplet, God zal hem zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als bij Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Eigenlijk prachtige woorden. God wil dat wij een inwoner zijn van Jeruzalem. Dat we zijn bronnen ontdekken. En wat kan er dan gebeuren als wij de bronnen ontdekken? Dan kan hij herstellen. Want God, hij is de bouwer, hij is de herbouwer van Jeruzalem. Dat is de Heer. Hij brengt de ballingen weer thuis. En dan hebben we het niet, als God het over herstel heeft, hebben we het niet over stenen, maar dan hebben we het over mensen. God wil herstellen. Want dat zegt vers 3, hij geneest wie gebroken zijn en hij verzorgt hun diepe wonden. En dan komt de vraag, waarom wil God dat? Ik denk dat dat met zijn wezen te maken heeft. Het wezen van God is liefde en God wil trouw zijn aan zijn mensen. Gods wezen is liefde en Gods wezen is trouw. Vers 5 zegt, groot is de Heer En hij is oppermachtig. Hè? Hij bepaalt het getal van de sterren. Hij roept ze bij je naam. Groot is de Heer en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten. Zoals wij niet kunnen meten hoe groot het heelal is. Ik lees af en toe dat ze daar wel een gooi naar doen. Maar dan kijken ze niet op een nulletje. Mijn zoon is sterrenkundige. En hij probeert me ook wel eens wat te vertellen. En ik moet er ook achteraan zeggen, hij is agnost, want hij weet het niet. En hij is ook pas gepromoveerd, dus toen keek ik eens een keer hoe je zo iemand moet aanspreken. Nou, toen zeg ik tegen zijn vriend, die stond naast hem. Ik zeg, ik zal maar niet zeggen hoe je moet aanspreken schriftelijk. Ik zeg, maar dan wordt hij nog trots. Maar weet je, dat is toch natuurlijke wijsheid. Want het gaat erom dat je aan het hart van God komt, dat je aan die bronnen komt. Je kunt nog zoveel leren en eigenlijk dingen niet weten. Maar goed, ze doen een gooi hoe groot dat heelal is. Nou, ik kan dat niet uitspreken, want dan worden er hele grote getallen genoemd. Ik denk dat dat ook niet voor ons in die zin weggelegd is. Maar wat mij aanspreekt, hij bepaalt het getal van de sterren en God weet al die processen en alles wat gebeurt. Want de Heer is groot en oppermachtig. Maar dan staat er in vers 6, hij richt de vernederden op. En dat vind ik zo mooi, hè. Zo groot als de Heer is, dat hij zich verbindt met die vernederden. In Psalm 18, daar staat er, dat zijn, even denken hoor, had ik dat beschreven. Oh ja, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Die grote God, die dat oneindige gemaakt heeft, wat wij niet kunnen bevatten. Hè? En dan staat er, en hij buigt naar ons neer. En wat is zijn bedoeling? Om ons op onze benen te zetten. Hij wil ons oprichten. Zo groot is God, zo oppermachtig, maar hij richt de vernederden op. En wie goddeloos is en wie verdrukken wil, dan zegt hij, oh, even stoppen. En misschien gaat het ons wel eens te langzaam. Dat we denken, hé, waarom? Maar hè, soms lopen processen wel eens, maar God ziet altijd die verdrukte. Wat voor omstandigheid ook. Ik ga naar vers 10. Daar ook weer zo'n geweldige tekst. Niet de kracht van paarden verheugt hem. Niet de sterkte van de soldaten geeft hem vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren. En wie hopen op zijn liefde en trouw. Niet de kracht van paarden. Hè? En als je de NBG leest, dan staat er niet de benen van een man. En daarom heb ik eigenlijk voor deze vertaling, denk ik, nou, dat is ook een beetje een rare vertaling. Maar het gaat om echt. Niet de kracht van een man verheugde Heer. Dus met andere woorden, als we dat gewoon een beetje alledaags zeggen. Niet de inspanningen van mensen, daar is God blij om. Daar gaat het eigenlijk. Niet wat wij doen, wat wij presteren. Paulus zegt het in Korinthe op een andere manier. Wie roemt, die roemt in de Heer. Hè? Maar het gaat niet om wat wij doen, om onze inspanning. Maar de Heer die vindt er vreugde in, wie hem eert. En dan komen we weer op wat ik daarnet uitgelegd heb. Wat is dat eren? Dat wij beseffen wie hij is. Hij is oppermachtig. Dat we gaan beseffen, hij is die sturende kracht achter mijn leven. Wie hem eren, wie dat beseft en wie hem daar de eer voor geeft. En dan staat er als volgende bij. En wie hopen op zijn liefde en trouw. Wie hopen op zijn liefde. Wat is nou het teken van de liefde van God? Dat is het kruis. En wat is het teken van zijn trouw? Dat ding wat onze broeder Brom op zijn hoofd heeft misschien. Want verder zie ik er eigenlijk heel weinig wat naar Israël verwijst. Wel over de Heilige Geest. Maar een teken van zijn trouw is Israël. En diegenen die in Israël zijn ingelijfd. En dat is de gemeente. Hè? Dat is zijn trouw. Maar zijn teken van liefde is het kruis. Dus wie daarop hoopt, wie daar zijn blik, zijn hoop op gevestigd heeft, daar gaat God blij om worden. Dan gaat, als God ziet dat wij op hem vertrouwen, vreugde vindt de Heer in wie hem eren en wie hopen op zijn liefde en trouw. daar krijgt God plezier in. En als wij dat leren, kijk, dan komen we tot rust. Als wij leren hopen op zijn liefde en trouw, dus als wij ten diepste ontdekken wat er ook in mijn leven gebeurt, wat er ook naar me toe komt, wat die ander ook over of tegen me zegt. Mijn liefde, dat is het kruis. Voor de dienst toen met broeder Bron, toen hadden we het erover, die oude mens die moet afsterven en zo kan die nieuwe tevoorschijn komen. Gebeurt er wat? Ja, hij doet het, hè?
Ja.
Oké. Okay. Die oude mens die moet afsterven. Wie zijn hoop daarop heeft, wie daar zijn levensinstelling naar gemaakt heeft, dan kan God daarover zijn glimlach uitspreken. Daarin vindt de Heer zijn vreugde, wie zijn liefde ziet en wie zijn trouw ziet. En dan kom je tot rust. Hè? De andere vertaling zegt, daarin heeft hij een welbehagen. Daarin heeft hij vreugde. En wij komen tot rust. En dat bewerkt weer iets. Als wij tot rust komen, als wij hopen op zijn trouw en op zijn liefde, dan bewerkt dat ook weer in ons. En dat zegt Spreuken 3, dat wil ik ook dan lezen, vanuit NBV. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, hou in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, winst om je hals, schrijf je in je hart. God en mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wij zien God, zijn trouw en zijn liefde. Daarin geeft God zijn glimlach en dan zegt God, vergeet mijn lessen niet. Wij zeggen wel eens zo vader, zo zoon. Maar het is de bedoeling dat we op onze vader gaan lijken. Dat we hem gaan ontdekken en dat geeft rust in je leven. Hij is trouw, hij is liefde. En dan staat hier in Spreuken, vergeet die les niet. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Sluit het op in je geest, sluit het op in je gedachten, dat je ook zegt, zoals mijn vader is, zo wil ik ook zijn. En dan staat er, dan baant hij voor jou een weg, zodat hij met je kan gaan. Zoals God trouw is, wil hij dat ook wij trouw zullen zijn. En die trouw die gaat in de eerste plaats naar God toe, maar dan ook naar je familie toe, naar je ouders toe, naar je kinderen toe, naar je naaste toe, naar je gemeenteleden toe. Hè? Vul maar in dat we trouw zijn in dat wat God ons toevertrouwt. Positieve gevolgen krijgen we daarvan. Er komt rust in je leven en God zegt, ik wil voor jou dan de weg banen. Dan kan ik heling in je leven brengen. We weten wel, spanningen is nooit gezond voor je lichaam niet, voor je hart niet. Voor je hele welzijn niet. Hè? Maar als je tot rust komt, de rust die God geeft, dus dat we zijn trouw en zijn liefde ontdekken, dan komt daar die rust, dan komt daar die vrede van God in ons leven. Positieve woorden, positieve beloften. En dan sluit ik nog even met een gedachte. Hoe kunnen we het waarmaken? Want dat is ook belangrijk. Je kunt positieve gedachten hebben, maar hoe maken we dit waar? En toen kwam ik toch bij Galaten 5 vers 22 terecht. En we weten, Galaten 5 vers 22, dat beschrijft de vrucht van de Heilige Geest. De Heilige Geest, vanuit het boek, dat brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid, zelfbeheersing. En misschien zijn er nog wel veel meer mooiere dingen. Dat je zegt, dat wil de Heilige Geest in ons leven bewerken. Het is de bedoeling dat de Heilige Geest de bedoelingen van God als het ware op ons hart bindt. Als dat als in ons rijpt, dat mag ook daar een proces. Hè? De Heilige Geest die wil dat proces in ons bewerken. En dan komen die mooie dingen komen eruit. En dan wil ik even onderstrepen, de liefde en de trouw als vrucht van de Heilige Geest, als wezenskenmerk van God, dat wil God ook dat dat in onze levens tot uiting komt. En daarom is de oproep van morgen, laten we met elkaar gaan bidden. Laten we met elkaar gaan zoeken om de werking en de vervulling van de Heilige Geest. We hebben gelezen daarnet dat we ijverig moeten zijn. Ik zoek even de tekst nog op. In vers 11. Laten we ons best doen, laten we ijverig zijn om deel te krijgen aan de rust van God. Nou, het ijverig zijn, hoe kun je nou ijverig zijn om de rust te krijgen? Dat is die aanwezigheid van God zoeken. Bidden, Heilige Geest, raak mij aan, raak mijn leven aan. En dat we daarmee bezig zijn. Nou, ja, dat is het ijverig zijn. En dan wilde ik sluiten met 2 Petrus 3 als eind. 2 Petrus 3 vers 13. Als je dan op een gegeven moment weer aan het lezen bent, denk je, hé, hey, wat is dit een mooie tekst, die slaat dat precies op 2 Petrus 3 vers 13. En dan zegt Petrus, maar wij vertrouwen op Gods belofte. En we zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen, moet u zich beijveren, staat in de NBG. Moet u zich beijveren om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat de geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook Paulus uitgelegd. En daar zijn wij vanmorgen mee bezig. Laten we ons beijveren om in die rust te komen, om het goede vast te houden in Gods aanwezigheid door de Heilige Geest. Niet in eigen kracht, maar het gebed, Heer, bewerk het in me. Amen.
Dankjewel.
Oké. Okay. We gaan samen bidden daarvoor. En dan gaan we nog een slotlied zingen, maar anders neem je van me over. We gaan samen bidden en dan neemt Robbe van me over. Dank u wel, Heer, dat uw woord ja, zoveel gedachten heeft en dat we daar iedere keer weer uit kunnen leren. Heer, want we zoeken die rust van u. En dat bidden weer voor ieder van ons, maar ook, Heer, ik wil het ook bidden voor de gemeente De Weg. Heer, u kent al de ontwikkelingen, u weet van alle dingen, maar ik bid, Heer, dat uw rust ook over de gemeente komt. Heer, en dat er ook ja, nieuwe kracht bijkomt. Heer, we bidden, het is een plaats en hier in deze wijk. En we bidden, Heer, dat u ook goede mensen en krachtige mensen bij kunt voegen, die helpen, Heer, om uw oogst binnen te halen. Heer, geef ook deze gemeente arbeiders, zodat het werk gedaan kan worden. Heer, dat er gebouwd kan worden aan ieder die er komt. Heer, wij bidden hiervoor, Heer, maar we hebben ook gelezen, aan enerzijds willen we ijverig zijn, en aan de andere kant dan weten we, Heer, we mogen in uw rust zijn. We willen die rust van u zoeken, uw aanwezigheid, heel dicht bij u zijn, Heer, zodat u ons kunt zegenen, zodat u vreugde over ons kunt hebben. Heilige Geest, dat we gaan beseffen wat de liefde en wat de trouw van de Vader voor ons is. Heer, en daarvoor wil ik voorbeden doen. Daar wil ik de gemeente in zegenen. Ieder die hier zit, daar wil ik in zegenen. Dat de trouw en de liefde van God, ja, ons zesde zintuig wordt. Heer, dat we dat ook naar elkaar zullen reflecteren. Uw liefde en uw trouw, dat we dat mogen uitdelen. Dank u wel hiervoor, Heer. Heer, zo heiligen we ons. En zo stellen we ons onder uw zegen. Dank u wel, Heer. Dank u voor het goede. U brengen we de eer. We willen beseffen, u bent die drijvende kracht. De inspiratiebron van ons leven. En we willen alleen ons vertrouwen op u stellen. Wees zo gezegend daarin in Jezus' naam. Amen.